Unsere Hilfe ist in dem Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen hat, die Treu hält tot in Ewigkeit und nooit laat varen de werken seiner Handen. Gnade, Barmhartigkeit und Vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldig van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Wij zingen Psalm 103, het 9e vers. Nieuwe Testament, het Evangelie naar Marcus, het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. Ik noem u Marcus 10. Marcus 10, van 1 tot en met 23.
En vandaar opgestaan zijnde, ging hij naar de landpalen van Judea. Daar de overzijde, door de overzijde van de Jordaan. En de scharen kwamen wederom tezamen bij hem. En gelijk hij gewoon was, leerde hij ze wederom. En de fariseërs tot hem komende vraagden hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verlaten, hem verzoekende. Maar hij antwoordende zeide tot hen, wat heeft u Mozes geboden? En zij zeiden, Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven en haar te verlaten. En Jezus antwoordende zeide tot hen, vanwege de hardigheid uw harten heeft hij uw lieden dat gebod geschreven. Maar van het begin der schepping heeft hen God man en vrouw gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, zeiden de mensen. En in huis vraagde hem zijn discipelen wederom van hetzelfde. En hij zeide tot hen, zo wie zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overstel tegen haar. En indien een vrouw haar man zal verlaten en met een ander trouwen, die doet overstel. En ze brachten kinderkons tot hem, opdat hij ze aanraken zou. En de discipelen bestraften degenen die ze tot hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide tot hen, En laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want de zulken is het koninkrijk God. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk God niet ontvangt, gelijk een kinderken, die zal in hetzelfde geen zin ingaan. En hij omving ze met zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij ze. En als hij uitging op de weg, liep een tot hem en voor hem op de knieën vallende vraagde hem, o goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem, en wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niemand tekort doen. Eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem, meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, en neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade bidden. Heere, in wiens hand onze adem is, en bij wie al onze paden zijn. U geeft ons aan de morgen van uw dag, met onze kinderen te mogen vergaderen rondom uw woord. Dit hebt u ons gelaten, boven duizenden anderen, opdat we ons voor u verootmoedigen, u kennen en dienen zouden. Heere, gij zijt zelf tot ons gekomen. We zouden van u niet afweten, we zouden de weg der zaligheid nimmer gevonden hebben, als u in uw grote erbarming niet tot ons gekomen was, en ons als de eerste het woord des levens geschonken had, waardoor wij ook hier zijn in deze morgen. Heere, en dan bekennen wij voor u, dat we in onszelf geen aanspraken kunnen vinden, en geen waarde u kunnen voordragen, waarop we zouden hopen dat u ons ontferming zou schenken. Zien we op onze afgelegde levensweg, dan hebben we niet beantwoord aan het hoge doel waartoe uw woord ons roept. Heere, vergeef ons onze zonde, en treed ons met ons niet in het gericht, want niemand die leeft, zal voor uw aangezicht onschuldig zijn. Maar gij hebt ons geopenbaard in het woord uw genade, dat er voor zondaren een weg is om behouden te worden, en voor mensen zoals wij een redder in de wereld gekomen, die het verlorene zoekt. Wil u dat ook in deze morgen aan onze harten bevestigen, opdat er in onze zielen hoop zou ontstaan, staan op u den levende God. En wij, door de verlichting van uw heilige geest, niet langer zouden steunen op iets dat van ons is, maar bekendgemaakt aan de diepte van onze verlorenheid, zouden uitzien naar die weg der verlossing, die gij ons geopenbaard hebt. En wij het zouden vragen in deze morgen met onze hele ziel, Heere, wat is de weg die gij wil dat ik gaan zou? Is er nog een weg om van de straf die ik verdiend heb verlost te worden en weer tot Gods gemeenschap te mogen ingaan? Dan hebben we het ons geopenbaard dat die weg voor het oog van alle schepselen verborgen was, dat die weg van u uit den hemel geopenbaard is, en dat in den Zoon van uw eeuwig welbehagen, Heere Jezus Christus, die als de grote bedienaar van uw heiligdom de aarde zal vervullen met de kennis van uw naam, wil ook in deze morgen uw bediening heerlijk maken in het hart van ons en van onze kinderen, dat we niet zouden worden afgeleid door de verlokkingen van de boze, door de dwaasheden van ons verdorven hart, maar dat we door uw geest bepaald mochten worden bij dat goed, dat tot in der eeuwigheid niet meer vergaat. Heere, laat zo uw woord indalen in de harten van degenen die nog onbekeerd met ons reizen naar de grote dag van het gericht, opdat in deze morgen uw woord een hamer en een vuur zijn nog, dat vermorzelt en verbreekt wat uitdrijft, wat verzengt alles, dat de toets van uw getuigenis niet doorstaan kan, opdat al zo in onze ziel er plaats kwam voor die genade die van boven komt, die we uit vrije goedheid ons toelegt, opdat die roemen zou in u den Heere alleen. Heere, wij smeken van u, laat het hart van uw kinderen zich verheugen in u, den Koning van Sion. Wil u opwekken wat sluimert en slaapt, wil u oprichten wat in het stof ligt neergebogen. Wil u de bedroefde vertroosten en de ellendige tot een helper zijn, grote herder der schapen, dierbare borg en zaligmaker, u kwam in de wereld om uw schapen het leven en overvloed te geven. Leid u ons dan ook vanmorgen aan de frisse waterstromen, en mogen we verzadigd worden met dat goed dat nooit vergaat, om uit die grazige weide van uw getuigenis te mogen leven. Heere, trek er ons hart eens heen. Laat ons niet van spoor uw geboden dwalen. Breng ons weer aan uw voeten, die plaats waar we zalig en gelukkig zijn, waar gij op het hoogst verheerlijkt wordt uit het diepst van een verbroken zondaarshart. Zo klimt uw eer uit het stof, zo worden engelen verblijd. Zo zal uw koninkrijk komen. O, wij vragen uw zegen, Heere, voor de zwakken in het geloof, die in duisternis gaan, die geen licht hebben, dat ze vertrouwen op de naam van de Heere, en dat ze steunen zouden op hun God. Maar wil ook in deze morgen in zonderheid de kinderen aanspreken, als het een woord uit uw getuigenis zal zijn, wat in zonderheid hun aangaat. Lieve Heere, daar zijn vele kleine onder ons, kinderen, jonge kinderen nog. Ach, open u hun hart voor uw dienst. Wil u ze doen zien dat er maar één volk op aarde gelukkig is, en dat is het volk dat God tot zijn Heere heeft, dat u bemint, dat u dient en lief heeft. Laat ze zien, Heere Jezus, dat ook gij nog onder ons wandelt, en dat geheden bij ons zijt, en het ook onze kinderen toeroept, opdat ze zich tot u begeven zouden, en door u geholpen, en door u gezaligd zouden worden. Geef de kracht van uw geest bij uw heilig woord, opdat ze het geloven mochten, en in hun jonge jaren aan hun schepper gedachtig mochten zijn. Wij vragen ook uw zegen voor allen die thuis ziek zijn, die in inrichtingen en gestichten moeten verkeren. Wij vragen uw zegen voor hem die naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Lieve Heere, sterk u hem. Wees u zijn vertrooster. Bemoedig u zijn ziel. Laat hem zijn oog op u gevestigd hebben. En geef ook naar het lichaam zijn verwachting op u te mogen stellen. Zegen u daar de middelen die gebruikt worden tot zijn genezing. Ook die andere broeder die weer terug mocht keren naar zijn vrouw en kinderen, ge hebt hem goed gedaan. En uw goede tierenheden in het midden van alle teleurstelling, hem niet onthouden, Heere, dat ook deze weg in zijn leven strekken mocht, tot die verbinding, die hartelijke geloofsverbinding, aan u den levende God, opdat hij hierdoor wijs gemaakt werd ter zaligheid. Wil ook in het gezin door uw goedgunstigheid het hart van ouders en kinderen tot u doen uitgaan, want gij let erop, wanneer ge slaapt en zegent, wanneer ge nederdrukt en opricht, of we uw hand zien in de handelingen waarmee gij tot ons komt. Heren, wij vragen ook uw zegen voor alle die in druk en moeite, die in ziekte en in lijden zijn, jong en oud. Heren, wil u ontfermingen daarover uitstrekken en de middelen en wegen nog doen uitlopen tot de roem van uw naam. Wil uw kerk over het rond der aarde met een gunstrijk oog aanschouwen en al uw knechten bedienen uit uw troon. Geef ook uw dienaar vanmorgen uw heilige geest. Heere Jezus Christus, grote bedienaar van het hemels heiligdom, verlaat, begeef ons niet. Wil ons aanschouwen in die blanke gerechtigheid, in die vlekkeloze heiligheid van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En ons in Christus bloed een toegang geven tot u, Vader van alle barmhartigheid, om van uw gunst te mogen leven. En om als een mild uitdeler van uw genade te mogen dienen in het midden van dit volk. Hoor u daartoe ons gebed en vergeef u ons uit genade onze ongerechtigheid. En leer ons steunen en vertrouwen op hem die gezegd heeft en ziet. Ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Amen. Wij zingen 22 vers 13. Het woord van God dat we u vanmorgen willen prediken staat in Marcus 10, de versen 13 tot en met 16. Marcus 10, van 13 tot en met 16. En zij brachten kinderkens tot hem, opdat hij ze aanraken zoude. En de discipelen bestraften degene die ze tot hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide tot hen, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want der zulke is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kinderke, die zal in hetzelfde geen zin ingaan. En hij omving ze met zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde. Deze tekst spreekt ons van Jezus en de kinderkens. De eerste plaats willen we stilstaan bij de toegang die zij, de kinderkens, tot hem hebben. In de tweede plaats op het voorrecht waarin zij mogen delen. En in de derde plaats op het onderwijs dat de Heere hierin aan ons, de grote, de volwassenen, schenkt. Dus Jezus en de kinderkens, dan staan we ten eerste stil bij de toegang die zij tot hem hebben. De tweede plaats bij het voorrecht dat ook zij ontvangen. En in de derde plaats bij het onderwijs dat de Heere hierdoor aan ons geeft. Er is een nauw verband tussen het geloof van de ouders en dat van de kinderen. In de psalm waarvan we enkele versen hebben gezongen, kunt u dat duidelijk vinden. Als in psalm 22 gesproken wordt over het vertrouwen op God, reeds van de moederschoot af, dan zegt elk mens, dat kan natuurlijk niet. Je kan niet op God vertrouwen vanaf het ogenblik dat je geboren bent. Dan is je verstand nog niet ontwikkeld. Dan heb je er nog geen behoefte aan. Je hebt er nog geen gedachte aan zelf. En toch staat er, gij zijt het immer, die mij uit een buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen, van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder af, zijt gij mijn God, dat zegt David. Wanneer hij geboren zijnde op God vertrouwde, wanneer hij nauwelijks licht aanschouwd hebbende steunde op zijn God, was dit door het gebed en door het geloof van hem die hem gebaard had. Zijn moeder smeekte voor hem. Zijn moeder wierp hem neder op Gods barmhartigheid. En later, als David zelf tot de bewuste geloofsvereniging met God gekomen is, dan zegt die Heere, toen mijn moeder mij baarde, toen ik voor het eerst het levenslicht zag, toen zij een kind in haar armen nam, toen lag ik reeds in uw armen, toen wierp zij mij reeds op u, vanaf het ogenblik mijner geboorte. En zo weet David later, wanneer de Heilige Geest zijn oog verlicht, dat hij nooit zonder God geweest, zelfs vanaf het ogenblik zijn er geboorte af. Zo moet hij de tekst lezen. Anders dan zeg je, dat is overdrijving. Dat bestaat niet. Een kind dat nog drinkt aan de borst van moeder, kan niet vertrouwen op God. Maar David zegt, ik vertrouwde op God. Ik lag reeds in Gods armen. Ik was reeds op hem geworpen. Dat kan niet gezegd worden van de kinderen van de heidenen. Dat kan David zeggen, omdat hij een moeder had die wist wat het was in God te geloven. En nu is er maar één weg om met God verzoend te worden. Dat is dezelfde weg. Dat geldt voor een heiden en voor een jood. Voor een christen, voor een man, voor een vrouw, voor een vader, voor een moeder en voor een kind. En dat is het geloof in de Heere Jezus Christus. Hij alleen is de weg tot God. Laat ons dat nooit vergeten. Ik las van de week in een van de dagbladen over de Joden en over de zending onder de Joden. Of men spreekt tegenwoordig over het gesprek met de Joden. En toen suggereerde men daarin dat de Joden toch eigenlijk ook wel gelovigen zijn. Want ze hebben toch een deel van de Bijbel. Ze hebben toch het Oude Testament. En zoals onder het Oude Testament vele mensen zalig geworden zijn, alleen met dat bezit van Mozes en de profeten, zo hebben nu toch ook de Joden het Oude Testament. En zijn het daarom toch ook gelovigen.
Wij moeten alleen in gesprek blijven met hem. Men zegt dan, men moet niet evangeliseren. Of, nou ja, goed, dat woord evangeliseren wil men dan nog wel gebruiken. Maar het moet beslist geen betekenis hebben van zendingdrijf. Want zendingdrijven onder de Joden, dat zou alleen maar inhouden dat wij daarmee zeggen, jullie bent geen christenen. Jullie bent geen gelovigen. En dat moet je ze toch beslist niet aandoen. Ik dacht, hier wordt op listige wijze de weg der zaligheid versperd. Het is zeker waar, onder het Oude Testament zijn er velen ten leven ingegaan. Door het horen van Mozes en de profeten. Maar God heeft het Nieuwe Testament niet voor niets gegeven. Jezus Christus had niet net zo goed niet kunnen komen. Het is zo dat nadat hij gekomen is, en daar zegt Paulus uitdrukkelijk van, die nu nog bij de tabernakel leeft, die sterft van ons. Wij hebben een altaar, van het welk geen macht hebben te eten, die de tabernakel dient. Dat zegt hij zeer nadrukkelijk. Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerpoort, zijn smaadheid dragende, die dus nu nog met de Jood bij het altaar eten wil, op oud-testamentische wijze God wil zoeken, die kan God niet vinden. Want die nu nog bij dat altaar leeft, die verloochent met de daad de enige offerande van de Heer Jezus Christus. Dat was oud-testamentisch niet zo. Die toen bij het altaar leefde, met een waarachtig geloof, die zag uit naar Christus. Die hoopte op hem die komen zou. Maar die nu nog bij het altaar leeft, die verloochent Christus. Daar zijn niet vele wegen tot God. Daar is niet een geloof van de Joden dat tot God brengt. En een geloof van de Mohammedanen dat tot dezelfde God brengt. En dan ook nog een geloof in Jezus Christus dat dan ook tot God brengt. Daar is maar één weg tot God. Voor ons en voor onze kinderen. En dat is het. En voor de heidenen en voor de Joden. En dat is het geloof in de Heere Jezus Christus. Nu zijn wij altijd tegen aparte jeugddiensten geweest. We vinden daar geen enkele aanwijzing voor in het woord van God. Als de profeet de gemeente oproept, dan roept hij op de oudsten, de gezaghebbers. Dan roept hij op de kinderen, de jongens, de meisjes. Dan roept hij op de zuigelingen. Met name worden ze genoemd de kinderen en degene die de borsten zuigen, zegt de profeet. Dat zijn de allerkleinste kinderen. Die worden opgeroepen om onder het lommer van het woord van God, in de stralen bundel van Gods getuigenis, zich te vergaderen. In de samenkomsten van de gemeente staat niet primair, wat kan ik ervan begrijpen? Wat heb ik eraan? Maar daar staat voorop, ik, God, wil mijn gemeente zien. Ik wil ze samen vergaderd hebben, rondom mijn woord, daar gaat het om. Dat is in de eerste plaats wat onze aandacht hebben moet. God gebiedt dat zijn gemeente zal samenkomen onder zijn instelling. Jong en oud, man en vrouw, klein en groot. Dat is punt 1. En dan heeft God beloofd in het midden van die samengeroepen gemeente op bijzondere wijze te willen wonen. 2 of 3. In mijn naam vergadert, dan zal ik in het midden zijn, dan zal ik u zegenen. Zo heeft God het gezegd. Wij hebben dus geen aparte jeugddiensten nodig. Wanneer het volle woord van God verkondigd wordt, dus niet alleen maar zo hier en daar een tekst, maar dan deze zijde en dan die zijde van het woord belicht, dan zullen ook de kinderen hun deel krijgen. Een kind heeft niet veel nodig om geluisterd te mogen hebben naar het woord van God. Een kind kan natuurlijk geen preek onthouden met thema en punten en onderverdelingen en dat kan een kind niet, dat eist God niet van een kind. Dat heeft een kind helemaal ook niet nodig om geluisterd te hebben. Het is soms maar een heel klein deel van de preek. Soms alleen maar een versje waar het kind van zegt. Ja, we hebben dat versje gezongen. En dat kon ik. En dat heb ik ook meegezongen.
Dat is de kerkgang vaak voor het kleinkind. En als de kinderen wat groter geworden zijn, jongens en meisjes geworden zijn, ach, dan weten heren ook wel, jongens en meisjes, dat je niet zoals een man, zoals een volwassene, alles in orde in je gedachten kan opvangen en daar bewaren. Dat weten heren. Maar dan is het ook voor jullie zo. Een deel van de preek. Een gedeelte dat je aanspreekt. Wat je gevoelt, dat is Gods woord. Dat is de waarheid. Die woorden der wijze prikkelen en nagelen, diep ingeslagen van de meeste der verzameling die gegeven zijn van de overste herder. Dat wil zeggen, die woorden van God, die slaat de Heilige Geest als een nagel in je hart. En als een prikkel die je vastgrijpt, waar je niet meer onderuit kan. Dat je meeneemt, dat je overdenkt, dat je leven blootlegt, dat je toeroept, dat je uitlokt. Zo is het woord van God. En dan zal de Heere ook in de samenkomsten van de gemeente en in de opening van zijn woord jullie niet vergeten. Dat heeft God beloofd en dat bevestigt hij altijd weer. De kinderen horen erbij, bij de gemeente. Ze zijn een wezenlijk deel van de gemeente. Zo staat het schoon in ons doopformulier. Dat ze in het verbond God en zijn gemeente begrepen zijn. En daarom behoren gedoopt te wezen. Ach, elke maand horen we het. En dan is het gevaar groot dat de waarheid doodgewoon wordt. Letterlijk doodgewoon. Zo gewoon als de dood, maar dan ook zo dood als de dood. Dood gewoon. We aanvaarden het nog. En we zeggen, ja, er is vanavond weer dopen. En we zeggen, natuurlijk, we laten onze kinderen dopen. Maar realiseren we ons wat onze Vader op grond van Gods woord en in de catechismus en in het schone formulier van de heilige doop geschreven hebben in het verbond God. En zijn gemeente begrepen. En daarom behoren ze gedoopt te wezen. Ze horen hem bij. Dat heeft de Heer Jezus in deze tekst zeer nadrukkelijk gezegd. Even de omstandigheden nagegaan. Het was zo. Jezus was op weg uit Galilea naar Judea. Zo staat het in het begin van het hoofdstuk. En vandaar opgestaan zijnde ging hij naar de landpalen van Judea door de overzijde van de Jordaan. Dus u moet het zo zien, boven Galilea. En dan de Joden die reisden niet rechtstreeks naar beneden, want dan moesten ze door het land van de Samaritanen. Een andere keer is Jezus wel door dat land van de Samaritanen gegaan. Maar nu doet hij het niet. Hij gaat dus vanuit Galilea naar de andere kant van de Jordaan, zo naar beneden. En dan weer de Jordaan over en dan komen ze straks in Judea. Maar zover is het nog niet. Hij is dus vanuit Galilea gegaan over de Jordaan. En daar in dat overjordaanse, daar heeft dit plaatsgevonden. In Perea, zeer waarschijnlijk. En daar in dat Perea, in dat overjordaanse, daar woonden nog vele mensen die van oorsprong heidens waren. Daar gingen wel fariseeën en schriftgeleerden naartoe. U kunt dat ook lezen in Matthäus. Ze reizen stad en land af om een jodengenoot te maken. Maar daar heersten daar ook nog veel heidense opvattingen, zeden en gewoonten. En dat had ook zijn consequenties voor het huwelijk. Vandaar dat het juist in dat overjordaanse was, dat men met dat grote probleem van de echtscheidingen te maken kreeg. De mensen, de fariseeën, de oversten, ze kwamen naar Jezus als hij op reis was. En ze vroegen hem hoe nu toch te doen met die instelling van Mozes, die de mensen toegelaten had hun vrouwen van wie ze af wilden een scheidbrief te geven en dan maar van hen te scheiden. Het bos in te sturen, zonder middelen van bestaan. Jezus. Hij heeft deze mensen weer teruggewezen naar de instelling van zijn Vader. Hij heeft gezegd, goed, Mozes heeft dat gedaan.
Maar die arme man heeft er ook onder geleden. Het was ook zijn wil niet, maar het was vanwege de hardheid van uw hart. Hij wist geen uitweg meer. Er was geen andere mogelijkheid. En toen heeft hij het u maar toegelaten, zegt Jezus. Mozes heeft het ook nooit gewild, maar hij heeft het toegelaten. Maar ik zeg u, en dan stelt de Heer het gebod zijn vaders op de voorgrond. En hij strekt daarin beschermend zijn hand uit over het weggedreven. Zo behoort het niet te zijn onder u. En terwijl dat hij met deze dingen bezig was en aan het spreken was met deze overste van het volk om ze terug te brengen bij de inzetting zijns vaders, komen daar vaders en moeders met hun kinderen. Misschien aanvankelijk ook niet helemaal ontbloot van allerlei heidens bijgeloof en gedachten die nog in hun hart heerschappij hadden. Want zij kwamen tot Jezus met hun kinderen, opdat hij ze aanraken mocht. Een andere evangelist zegt, opdat hij ze de handen op zou leggen en zegenen. Nu vallen ons twee dingen in bijzonder op ten opzichte van de omgang tussen ouders en kinderen in de Oosterse landen. In de eerste plaats valt het iemand die in het oosten komt in bijzonder op dat de kinderen, als ze nog heel klein zijn, op een bijzondere wijze vertroeteld worden. De moeders in het oosten, en dat is ook weer door allerlei praktische omstandigheden, de moeders in het oosten die hebben de eerste weken, wanneer ze hun kind gebaard hebben, dat kind onophoudelijk in hun armen. 5, 6, 7 weken lang doen ze geen ogenblik afstand van het kind. Ze laten een ander wat doen wat er te doen is. De dochters of de moeders of de andere vrouwen die maken wat eten klaar. Maar zij zitten onophoudelijk met het kind in hun armen. En als het kind wat groter is, een week of 4 of 6 of 2 maanden zo ongeveer in die leeftijd, dan bindt men het kind op de rug. Of men draagt het op de zijde. En dan is ook het kind weken, maanden lang, eigenlijk wel 2 jaar lang, bijzonder verbonden dus aan de ouders, aan de moeder in dit geval. Men werkt op het land met het kind op zijn rug, men maakt het eten klaar, men doet alles wat er gedaan moet worden met het kind bij zich. Men legt het alleen even af wanneer men gaat slapen en dan legt men zich te slapen in de onmiddellijke nabijheid van het kind. Dat is dus over de kleine kinderen een zeer tedere zorg. Men heeft ook allerlei middelen die men gebruikt om de welstand en de veiligheid van het kind te waarborgen. Men wast over het algemeen de kinderen heel weinig onder de heidense oosterlingen. Men heeft daar verschillende redenen voor. In de eerste plaats denkt men dat als men veel wast, men daardoor de kinderen aantrekkelijker zal maken voor de boze geesten. De kinderen die moeten niet te lekker ruiken, ik zal het maar plat zeggen. De kinderen moeten niet te lekker ruiken, want dan komen de boze geesten daarop af. Er mag gerust een luchtje aan zitten. Dat doen ze bewust, maar dat is zorg. Gewoon zorg voor het leven. Krampachtig willen ze die kinderen bewaren voor allerlei ziekten. En voor alles wat de boze geesten hun zouden kunnen doen. Men maakt soms een kransje met allerlei veertjes erop geplakt, opdat de boze geesten door het geruis van de wind door die veertjes heen zouden worden afgeleid en zo niet in het lichaampje van het kindje zouden binnendringen. Ach, allemaal heidense, bijgelovige dingen. Goed, het is waar. Wij weten beter. Maar het neemt niet weg, hieruit spreekt toch een vaderlijke, een moederlijke zorg voor de kinderen. Ze zijn zeer bezorgd over de kleine. Dat kan ook mede een rol gespeeld hebben als deze ouders hun kinderen tot Jezus brengen, opdat hij ze aanraken mocht. Daar is in ieder geval zoveel bekoring van Jezus uitgegaan dat men hem gezien heeft als een grote profeet. Als iemand die van God gezonden is. Die bijzondere dingen kan. Ze komen niet in de eerste plaats om hun kinderen beter te laten maken. Daar staat niets van geschreven. Maar opdat hij ze de handen op zou leggen en zegenen zou. Opdat hij ze aan zou raken. Dan zou er immers wel eens kracht van hem kunnen uitgaan. Dan zou dat gunstig kunnen werken op het leven van het kind. Hij was immers zo'n wonderdoend profeet. Hij kon zelfs de doden levend maken. Hij had macht om de boze geesten uit te drijven. Hij had hun zieken beter gemaakt. Waar zouden ze nu beter heen kunnen dan naar hem? Zij brachten ze tot Jezus. Dat behoeven niet alleen de moeders geweest te zijn. Meestal denken we aan het versje, eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus. En dan bepalen we onze aandacht alleen op de moeders. Dat staat niet in de Bijbel. Waarom zouden de vaders ze niet gebracht hebben? De liefde van de vader voor het kind mogen zich dan anders openbaren. Maar is toch zeker niet minder gelijk. Een vader zich ontfermt over de kinderen, zegt de dichter. Zo ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. Waarom zouden het geen vaders en moeders geweest zijn? Die met hun kinderen tot Jezus kwamen, ze brachten ze staat. En dat woord brengen, dat is in de grondtekst hetzelfde woord als wat gebruikt wordt wanneer na de geboorte van de Heere Jezus de wijzen uit het oosten komen en hun schatten voor Jezus openen en hem hun schatten brengen. Goud, wierook en het neerleggen aan de voeten van Maria van Jozef, het uitspreiden voor het kindje. Dat woord brengen heeft de betekenis van offeren, van overgeven, van wijden. Het heeft dus een heel diepe betekenis. Zij komen om hun kinderen over te geven, om hun kinderen te offeren. Niet zomaar een vluchtig in aanraking brengen, uit nieuwsgierigheid, maar ze geven met heel de overtuiging van hun hart hun kinderen aan Jezus. Zo in de zin, Heere, ze zijn voor u. Neem gij ze. Zegen gij ze. Neem ze voor uw rekening. Maak u ze gelukkig. Drijf uit hun hart uit wat u mishaagt. Kom er zelf in wonen. Zo zij brachten ze tot Jezus. Hier schuilt een diepe liefde in. Hier schuilt echte vaderlijke en moederlijke zorg in. Ik zeg wat deze mensen misschien nog gedaan hebben vanuit een achtergrond van bijgeloof. Dat mogen wij doen door de zuivere kennis van Gods genade. Daarom, ouders, nemen we onze kinderen mee. Zo jong als het maar kan. Nee, zeg nou niet, ach, ze begrijpen er zo weinig van. Je moet er niet vanuit gaan wat uw kinderen ervan begrijpen. Maar je moet er vanuit gaan wat God wil. God wil uw kinderen hier voor zijn aangezicht zien. Jongens en meisjes, daarom zijn jullie in Gods huis. Kindertjes, daarom zijn jullie hier. De Heer weet wel dat je alles niet onthouden kan. Maar hij wil dat je hier komt. Dat je hier luistert. Dat je hier meezingt. Dat je je wendt aan de gemeenschap van de kerk. Want de kerk is het lichaam van de Heere Jezus Christus. Hier woont de Heere anders als in jullie eigen huis. Als je thuis bent, dan mag je ook lezen. Dan moet je ook bidden. Dan mag je ook zingen. Maar hier zing je anders. Hier bid je anders. Hier woont de Heere anders. Hier woont hij op een allerbijzonderste wijze. En daarom, kindertjes, wees getrouw ook in het meegaan naar de kerk. En ouders, doe zoals deze ouders doen. Zij brachten, zij offerden, zij gaven hun kinderen. En dat met de bedoeling van Heere, raak ze aan. Zegen ze toch. Ach, het ging hier niet in de eerste plaats om wat de kinderen moesten doen. Het ging er hier in de eerste plaats om, Heere, doe gij het. Zo moeten we onze kinderen meebrengen naar de kerk. In de eerste plaats biddend, Heere, doe gij het. Open gij hun jonge hart. Kom gij met uw genade hun leven binnen. Wil gij ze zalig maken door het woord uw waard. Kom gij met uw geest in hun leven. Zo hebben ze overgegeven. En ze baden hem of hij ze wilde aanraden, of hij ze de handen wilde opleggen, of hij ze zegenen wilde. Wat waren deze mensen ervan overtuigd dat hij het kon, dat hij er machtig toe was. Ouders, denken we daaraan. Als we zondagsmorgens misschien in allerlei haast toch nog naar de kerk gaan, misschien met onze kleinste, ach ik weet het, het geeft misschien aardig wat werken dat u met uw gezinnetje gesteld bent om naar het huis van God te gaan. Maar laat dan al die bijkomstige dingen van eten en kleren en netjes zijn, en dat is allemaal nodig, maar laat het uw aandacht niet afleiden van het grote. Deze ouders, ze zijn naar Jezus gegaan. En ik zie de kinderen daar, die Oosterse kinderen met hun smoezelige handjes en met hun gelapte kleertjes. Ik zie ze daar gaan als trekkers door het tranendal, maar dan toch naar Jezus. Ze komen tot hem, dat is dan toch het voornaamst. Is dat ook in uw leven het voornaamst? Is het de drang van uw hart dat uw kinderen mogen horen van die ene naam? Heb je geloof in God? Dat hij reeds de jonge harten van uw kinderen voor zijn dienst kan innemen? Of is het uw last ze mee te nemen? Geef uzelf daar rekenschap van. En laat u onderwijzen door dit woord van Gods genade. En zij brachten de kinderkens tot hem, opdat hij ze aanraken zag. En ja, dan zijn er wel moeilijkheden die op de weg hun overkomen. Want de discipelen bestraften degene die ze tot hem brachten. Dus nog niet in de eerste plaats de kindertjes, maar die ouders. Die discipelen zeiden terug. Terug mensen. Maak het de meesten niet moeilijk. Waarom deden die discipelen dat? Geloofden zij niet in de kracht van de Heere Jezus? O ja. Zeer oprecht. Ze hadden de Heere hartelijk lief. Zij deden het juist uit bezorgdheid voor de meesten. Ze hadden pas het gesprek aangehoord tussen de oversten en tussen hem. En ze wisten hoe moeilijk hij het al had met die fariseeën en die schriftgeleerden. Ze wilden als het ware voor Jezus in de bres staan. Ze wilden hem niet nog meer last bezorgen. Ze zeiden, laat hem nou even met rust. Ze meenden hem in bescherming te moeten nemen tegenover deze ouders met hun kinderen. En dat doet zo oppervlakkig gezien sympathiek aan. Ze hadden hem immers zo lief. En ze wisten dat hij zijn leven gaf. Dag en nacht. Altijd stond zijn huis. Altijd stond zijn hart op. Ten opzichte van iedereen wilde hij met hen spreken en handelen over de zaken van Gods koninkrijk. Maar dat was ook juist een deel van hun bezorgdheid. Hij zou toch niet te druk en te veel werk op zich nemen. En daar hadden ze hem niet voor ogen. Maar bij wat nadere beschouwing, dan blijkt dat deze sympathieke daad van de discipelen toch niet ontbloot was van ongeloof. Want het waren kinderen van God, behalve Judas. Ze waren hartelijk door de band der liefde aan hem verbonden. Maar ze waren nog weinig geoefend in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus, nog weinig. Ze leefden ook nog ten dele, en het kon niet anders, oud-testamentisch. En nu was het onder het Oude Testament zo, dat men pas als op 12-jarige leeftijd zoon der wet werd. Pas op 12-jarige leeftijd mocht men komen tot de ingewijde in de kennis van de inzettingen des Heeren. Ze hadden dus nog te weinig zicht op de alomvattende arbeid van Jezus Christus. Ze konden nog niet van dat oude levenspatroon af, omdat ze ten diepste nog niet doorgeblikt hadden in het binnenste van het hart van hun lieve borg en zaligmaker van hun heiland, die gekomen was om ook kinderen in zijn ontferming te doen delen. De discipelen bestraften hen. En dat woord bestraffen, dat is een heel sterk woord. Dat betekent eigenlijk, de discipelen snauwden ze af. Op een harde wijze wezen ze de ouders terug. Zij straks, dat is wel met goede bedoelingen gebeurd, maar niet zonder de ondertoon van het ongeloof. En zo gebeurt het nog vaak. Zo gebeurt het nog vaak. Zelfs wel door kinderen van God, dit waren ook kinderen van God, die de Heeren oprecht lief hadden. Zo gebeurt het nog goed, dan zult u zeggen, ach, het is me bekend van ouders die bijvoorbeeld tegen een kind zeiden dat hun innerlijke behoefte openbaarde om voor de Heeren te mogen leven en dat ook te kennen gaf aan de ouders, waarop een van de ouders zelf ook een kind van God zei, ja, ach mijn kind, bedrieg je toch niet. Denk eens aan Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Zo in de zin van, o, bedrieg je niet. Denk niet dat je zomaar tot God kan komen. Denk niet dat het zomaar in je leven gaat. Dan zal je eerst nog eens, want dat heeft de dichter meegemaakt. En dat staat in het woord van God beschreven. Het zal eerst een hellevaart moeten zijn. Wil het een hemelvaart kunnen worden? Ach, dat zijn goede bedoelingen van zulke ouders. Want zulke ouders die zijn diep in hun hart bang dat hun kinderen op een oppervlakkige, onbijbelse wijze tot een soort geloof zullen komen dat het ware geloof niet is. Daar ligt wel een bepaalde bezorgdheid aan ten grondslag. Aan de andere kant bedoelen deze ouders het vaak ook goed, omdat ze zelf dus enige kennis gekregen hebben als volwassenen van de gerechtigheid van God, van de heiligheid van God, van de onkreukbaarheid van zijn instelling, van de grootheid van de zon, van de diepte van hun val. En dan willen ze als een soort schild over de waarheid waken, zo in de zin van, ja, maar dat is een aantasting van Gods gerechtigheid. Want God kan zijn recht niet krenken. Je zal eerst je leven moeten verliezen. Wil je terug kunnen vinden? Wil je het weder kunnen krijgen? Dat zijn op zichzelf allemaal wel waarheden. Maar vergeet dan niet dat als de dichter bijvoorbeeld zingt gekneld geweest te zijn in de banden van de dood, de angst der hel hem alle troost heeft missen, dat die dichter in zeer bijzondere omstandigheden verkeerd heeft toen hij dat dichtte. Vervolgd door Saul, op het randje van de dood. Dat hij als een volwassene dit beleefd heeft. O zeker, principieel is er geen verschil tussen de bekering van een kind en tussen de bekering van een volwassene. Maar God legt trapsgewijs de mens niet meer op dan wat hij dragen kan. Hij legt een klein kind niet de last op van een volwassen man. Hij geeft een klein kind niet te dragen wat hij een volwassene doet dragen. Als iemand als klein kind tot bekering komt, dan beleeft hij zijn schuld en de liefde van God als kind op eenvoudige kinderlijke wijze. Wanneer een manasse tot bekering komt, die een grote boef geweest is, die zijn handen met onschuldig bloed bevlekt heeft, die Jeruzalem vervuld heeft met onschuldig bloed, dan gaat dat gebonden in koperen ketenen. Dan gaat dat in het diepste gevangenishol. Dat is voor Manasse nodig om hem staande te houden. Maar dat is voor het kind niet nodig. Die weg houdt God niet met het kleine kind. En daarom, die schijnbare bescherming van Jezus is de Heere niet welgevallig. Dat wil de Heer niet. De Heer wordt er zelfs zeer vertoornd op. De Heer wil niet dat we als ouders de kinderen zo de weg der zaligheid voor zouden stellen dat ze het beleefd moeten hebben zoals wij het beleefd hebben. En dat er op geen enkele andere wijze enige waarheid in het kinderhart kan zijn. Integendeel. Jezus dat ziende nam het zeer kwalijk en zeide tot haar, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want daar zulke is het koninkrijk God. Jezus nam het ze zeer kwalijk. Daar staat dat hij vertoornd was. Vertoornd over de houding van de discipelen, over de bezorgdheid voor Jezus. Er kan een bezorgdheid om God zijn die ons hart maakt tegenover onze medezondaren, tegenover onze kinderen. Dat is een onheilige bezorgdheid. Dat zijn mensen, en ik wil ten diepste nog wel van hen geloven, dat ze kinderen van God zijn, maar ze zijn zo hard als een spijker tegenover onbekeerde mensen, tegenover kinderen. Dan hebben ze zo'n allure van te moeten zorgen voor de eer van God, voor de waarheid van zijn getuigenis, voor het recht van God dat niet gekrenkt zal worden. Maar het is een bezorgdheid die hier de discipelen eigen was. Het was feitelijk een gemis aan kinderlijk geloof. Het was feitelijk een gemis aan de liefde. Want het waarachtig geloof, dat kan alleen maar door de liefde werkzaam zijn. En als de liefde gemist wordt, dan functioneert ook het geloven. Je kan geen strijder zijn voor de oude waarheid en dan tevens bikkelhard. Dan strijd je niet voor de waarheid. Dan strijd je wel voor jouw ideeën van de waarheid, voor uw inzicht. Maar dat is niet Gods idee en dat is niet Gods waarheid. Dat is de waarheid zoals u meent dat die is. En ik zeg, dat kunnen ook bekeerde mensen doen. O, vaak worden er van bekeerde mensen, vooral als ze een naam hebben dat ze kinderen God zijn, worden er dingen gedragen die niet gedragen behoorden te worden. Dan wordt er al gezegd, ja, maar het is toch een kind van God hoor. Denk erom dat je eraf blijft. Want die Gods kinderen aanraakt, die raakt Gods oogappel aan. Ja, pas op. Maar zodra als die kinderen Gods doen wat tegen de wil van Jezus is, dan zijn die kinderen Gods ook zondaar. Zeer te bestraft. En dan moet u die kinderen Gods om hun boosheid niet de hand tegen het boven het hoofd halen. Dat doet Jezus ook niet. Zeker, uw bestraffing moet ook weer uit liefde zijn. U moet die harde niet met hardheid terugslaan. U moet die harde kinderen van God, die dan misschien ver van hun plaats zijn, met de liefde van het evangelie, met de liefde van Jezus Christus weer wijzen op de taak die ze van God gekregen hebben, opdat ze zijn beeldenis zouden gaan dragen, en opdat hun hart zou worden zoals zijn hart was, opdat datzelfde dat in Jezus is, die gestalte, die gedachte, die overleggingen, die liefde, ook in hun hart zou zijn. Jezus heeft ze bestraft, hij heeft het ze kwalijk genomen, en hij heeft gezegd, laat de kinderken tot mij komen, en verhindert ze niet. Twee werkwoordsvormen dus. De eerste plaats, laat ze komen. En in de tweede plaats, stelt geen verhindering op hun weg. Laat ze komen, ouders. Discipelen, maak ruim baan. Laat ze komen, ouders. Laat ze komen. Hoe dan? Jezus is hier niet meer. Ja, Jezus is hier wel. Hij is overal waar zijn woord geopend wordt, waarover zijn dienst gesproken wordt, waar van hem gezongen wordt. Daar is hij. Laat ze komen, reeds zoals de moeder van David, David deed komen. Zij heeft hem reeds op God geworpen in barensmart. Toen heeft ze hem reeds gebracht aan de voeten des Heers, in haar gebed, in haar geloof. Laat ze komen. Laat ze komen als ze wat groter worden. Als u ze op schoot neemt en ze de eerste regels van de psalmvestjes leert. Laat ze komen zo jong als ze zijn naar de kerk. Laat ze komen naar de zondagsschool en naar de catechisatie. Laat ze komen naar de christelijke school en naar de vereniging. Laat ze overal daar komen waar het woord van God hun jonge ziel beïnvloeden kan. Denk erom, de zaligheid komt ze niet aanwaaien. U als ouders, wij zijn verplicht om onze kinderen in de voorzijde lief op te voeden. Dat hebben we aan God beloofd. En in die weg wil God ook het geloof in het hart van de kinderen werken. Zo zal God zijn verbond houden, van geslacht tot geslacht. Dat heeft hij beloofd, zeker. Daar is een geheime kant, daar is een kant die God alleen ziet, waar ik niets mee te maken heb wat dit betreft. Het is waar, niet al de kinderen van gelovige ouders gaan de hemel binnen. Daar zijn er ook die van het sporen van Gods geboden afdwalen. Daar zijn er ook die in hun leven bewijzen Wijk van me, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Daar zijn er ook waarover vaders moeten klagen. O Absalom, mijn zoon, ach, dat ik voor u gestorven ben. Absalom, mijn zoon, maar maak de ontrouw van zulke afvallige kinderen het verbond van God niet? Maakt dat de beloftenissen van God twijfelachtig ten opzichte van die kinderen die luisteren naar de stem des Heer? Doet onze ontrouw Gods trouw niet? Zij er verre van. De Heere heeft ze omvangen met zijn armen. Hij heeft ze zonder selectie, zonder uitzondering, al degenen die tot hem gebracht waren, genomen en de handen opgelegd. En hij heeft ze gezegend. Zo doet God nog. Dat is zijn eigen werk. Daarom heeft hij ons ook vandaag in zijn huis geroepen. Daar staat, laat ze tot mij komen. Tot mij komen. En verhindert ze niet. Onze kinderen in het komen niet verhinderen. Hoe gaat dat dan? Kinderen verhinderen tot hem te komen. Ach, dat kan op zoveel wijze. Eli heeft de kinderen verhinderd tot God te komen. Als hij ze om al hun ongerechtigheid niet eens zuur aanzag. Als hij ze altijd de hand maar boven het hoofd hield. Dat is geen echte liefde. Dat is geen christelijke liefde. Kijk, als we kinderen altijd hun zin maar geven. Als we kinderen maar toelaten te doen wat ze graag willen. Dan houden wij wel de liefde van de kinderen. Want een kind houdt wel van een vader en moeder. Van wie het alles mag. Maar we vergeten dat dit van onze kant geen liefde is tot het kind. Dat is ten diepste eigen liefde. Want kijk, als ik nee tegen mijn kind zeg, in datgene wat het graag wil, begint het te huilen. En ik zie mijn kind niet graag huilen. Ik zie mijn kind liever blij. Ik zie het liever opgetogen. Ik heb liever dat het kind zegt, ah fijn papa, dat heb ik veel liever. Maar als ik het kind lief heb, dan zijn de tijd, dan zeg ik nee. Kan niet. Mag niet. God wil het niet. En dan gaat het kind halen. En dat doet me pijn als vader en moeder. Maar dat is de pijn die ik dragen moet. Omdat ik lief heb. Zo heeft God zijn kinderen lief. God ziet ons ook liever lachen dan huilen. Maar hij ziet ons toch liever huilen op de weg naar hem toe. Dan lachen op de weg van hem af. En zo moeten wij ook met onze kinderen handelen. En verhindert ze niet. Verhinderen tot Christus te komen. Dat kan ook gebeuren door onze levenshouding. Door onze hele materialistische inslag. De kinderen bemerken het wel of het alleen maar vorm is in ons leven. Of dat er ook in ons leven plaats is voor de dienst van God. Of we tijden kennen dat we met de kinderen eerlijk spreken over hun eeuwige belangen. En dat we tegen de kinderen durven zeggen. Ach, zoek toch niet alleen maar hetgeen wat van beneden is. Denk toch ook aan de Heer. Denk bovenal aan het Koninkrijk van God. En zoek dat Koninkrijk God. Dat is echt lief. Jezus zegt, want hun is het Koninkrijk Gods, of zo Matthäus zegt. Het Koninkrijk der hemelen. Dat heeft God hun toegezegd. Dat heeft God ze beloofd. Dat doet God ze toekomen. Niet minder dan de volwassenen, zeggen onze belijdenisgeschriften. En dat zegt de Heer hier in deze tekst. Voorwaar zeg ik u, zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kinderke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. Hij heeft ze dat Koninkrijk toegezegd. En hij heeft ons daarin gewezen op de noodzaak om als zulken kinderke het Koninkrijk Koning binnen te gaan. Daarvan spreken we in onze slotgedachte nadat we gezongen hebben uit Psalm 81, het eerste en het twaalfde vers. 81 vers 1 en 12. Wat bedoelt de Heer hier met dat koninkrijk Gods dat op een andere plaats genoemd wordt het koninkrijk der hemelen? Wel, dat is het rijk van Gods genade dat uit de hemel gekomen is hier op de aarde. En dat straks als Jezus komt aan de hemel gelijk zal zijn. Dat is dat koninkrijk waar Jezus koning is en waar al de onderdanen zijn kinderen zijn. Dat is het koninkrijk Gods, dat is het koninkrijk der hemelen. En dat zegt hij nu aan de kinderen toe. Dat belooft hij aan deze kinderen. En dat schenkt hij aan deze kinderen. Hunne, zegt hij, is het koninkrijk God. Dat is van hem. Niet zo alsof het alleen voor de kinderen zou zijn. Niet zo alsof er een andere ingang zou zijn voor kinderen dan voor groten. Zodat u feitelijk maar blij zou moeten zijn wanneer uw kinderen in uw jonkheid sterven, want dan weet u in ieder geval dat ze dat koninkrijk zijn binnengegaan. Daartoe heeft God ons dit niet geopenbaard. De twee pijlers van dat koninkrijk, Gods koninkrijk der hemelen, verbond Gods, u mag het noemen zoals u het wilt. De twee pijlers zijn soevereiniteit en trouw. En naar Gods soevereiniteit zal het aantal dat dat koninkrijk der hemelen bevolken zal gelijk zijn aan de namen dergenen die in het boek geschreven staan in het levensboek. Dat is Gods kant. Dat is de verborgen zijde. Gods zijde. Maar onze zijde is dat God zijn trouw niet krenken zal. Nog zijn verbond ooit schenden zal. Dat is onze kant. Ik ben uw God en uw staatsgod. U komt de belofte toe en uw kinderen. Dat is onze kant. De pijler van Gods trouw. Een andere grond om te hopen hebben we. Een andere grond om onze kinderen tot Jezus te brengen hebben we niet. Een andere grond om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan hebben we niet. Maar het is ook genoeg. Hij zal zijn trouw, hij zal zijn verbond nooit schenden. Hij zal zijn waarheid niet krenken over al degenen die zoals deze kinderen zonder uitzondering tot hem gebracht worden. Die zullen ervaren dat ze een allerbarmhartigst God en een medelijdend hoge priester in Jezus vinden zullen. Jezus zegt tegen de discipelen en tegen ons: voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een kindeke, die zal in hetzelfde geen zin ingaan. En terwijl hij dat zegt, ontvangt hij ze met zijn arm en zijn hand op haar gelegd hebben, zegende hij de zaal. Dat heeft hij gedaan. En hij heeft ons geleerd deze les. Als u het koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk deze kinderen. Wat is het punt van overeenkomst? Waar moeten we aan denken? Moeten we denken aan het zondeloze van een kind? Een kind is niet zondeloos. Vanaf de geboorte, vanaf ons ontvangenis, zijn we reeds een klompje zonde. In zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Moeten we zeggen dat het hart van een kind meer ontvankelijk is voor de genade dan het hart van een grote? Ach. We zijn dood in de zonde en de misdaden. Ook onze kinderen. Van hun prilste jeugd af. Daar is geen enkel zacht plekje in het hart. Ook niet in het hart van onze kinderen. Maar wat is dan het punt van overeenkomst? Wel dit. Indien zij het koninkrijk Gods niet ontvangt. Gelijk een kindje. Als ik een gouden pen in mijn zak heeft of iets anders van waarde of een stukje speelgoed en ik steek dat de kinderen toe, willekeurig welk kind, dan steekt dat kind zijn handje uit om het te grijpen. Want alleen mijn aanbieding, alleen de wijze waarop ik tot het kind kom en het op mijn hand leg, is voor het kind genoeg om het een hand naar uit te strekken. Een kind denkt niet, heb ik het wel verdiend? Een kind denkt niet, oh, maar gisteren heb ik die man nog uitgelachen. Of gisteren heb ik mijn vader en moeder nog verdriet gedaan. Als ik mijn kind dat stukje speelgoed voor had, dan grijpt het kind met de hand. Want het kind weet, ik meen het. Daar ben ik zijn vader, zijn moeder voor. Bedrieg het kind niet. Ik houd dat kind het stukje speelgoed niet voor, om het dan weer in mijn zak te stoppen. Zo ben ik niet. Zo wil ik het hart van mijn kind niet grieven. Ik wil mijn kind blij en gelukkig zien. Dat is het punt van overeenkomst. Jezus zegt, als je dat koninkrijk van God niet ontvangt, zoals een kindje niet ontvangt. Niet ontvangt, dat is het punt waar het op aankomt. Als je altijd maar met je ochs en je maas en je ben ik wel geschikt en is het wel goed en ja maar en och toch. Als we altijd maar met onszelf daartussen zitten. Maar het geloof ontvangt, o zeker. Niet zonder rekening te houden met de schuld. Niet zonder te weten, we hebben het niet verdiend. Maar dan zijn al deze gedachten van, o God, wie ben ik? Ik heb het er zo slecht afgebracht. Ik heb uw geboden zo menigmaal geschonden. Dat zijn geen beletselen om het te ontvangen. Maar het zijn veel eerst redenen waarom we te hartelijker de genade ontvangen. Want dan begrijpen we wat David gebeden heeft. Ga in het midden van ons, want we zijn een hardnekkig volk. Vergeef mijn overtreding, want die is groot. Dan zien we onze zonde niet meer als een staande weg. Dan zien we die gerechtigheid Gods niet meer als iets waar we van zeggen, oh, als dat ook nog moet, dan kom ik er nooit. Maar dan zeggen we, oh God, juist, omdat ik zonder u ongelukkig ben, onbekwaam ben, een dode rang ben, daarom kom ik tot u, alleen omdat gij het gezegd hebt, alleen op het woord uw belofte, alleen omdat God het koninkrijk laat zien, en het binnenste, de schat van dat koninkrijk, is het hart van Jezus, is de arbeid zijn liefde, is het kruis van Golgotha, is de kribbe van Bethlehem. Dat is de inhoud van het koninkrijk. Kom geliefd. Zijn er nu wel eens tijden. Dat uw ziel in u is als een gespeend kind. Dat u neerlegt. Ach. Ik zit wel eens te lezen in de nieuwere theologie. En werkelijk er zijn knappe koppen. Onder die nieuwe theologen. Het gaat me af en toe zo duizelen. Dat ik wel eens blij ben. Dat ik als een kind zalig mag worden. Gelooft u dat? Dat ik wel eens blij ben daar te komen dat ik zeg, heren, ik kom er op deze wijze niet uit. Ze schijnen toch gelijk te hebben. Maar dan dat kinderlijk vertrouwen, me bevelend in de armen van een barmhartig God, gelovende en liefhebbende hem, die zijn leven aan het kruis geofferd heeft, dan is er geen beletsel meer. Dat kind zijn, dat kan je ziel zo sterk, dat eenvoudig leunen in al je zorg en kommer, in alle tegenslagen en moeite en verdriet. Dat als kind zijn, dat is het. Dat onbevangen gaan tot hem. Doe je mond wijd open, ik zal hem vervullen. Op mijn trouwverbond, alles wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt, mild. Dat doet de Heer nog. Dat doet hij ook nu. Zeker, er zijn groot in het koninkrijk God. Daar zijn er die zullen schitteren als de sterren aan het uitspan. Maar de weg tot die grootheid is een andere weg als dat de wereld wijst. De weg om groot te worden in deze wereld, dat is invloed te hebben. Eer te oogsten, geld te verzamelen, een positie te verwerven, de massa achter je te krijgen. Soms leeft de kerk ook bij zulke onheilige praktijken, bij zulke wereldse invloeden. Maar de weg om bij God groot te zijn, dat is deze weg. Heb ik mijn ziel niet stilgezet en mijn hart niet in mij gehad, als een gespeend kind dat zich stil bij zijn moeder bevindt. Dat is de weg om groot te worden in het koninkrijk van God. Als de Joden vragen, wat werk moeten we doen om het koninkrijk binnen te gaan, dan heeft Jezus zonder omwegen geantwoord. Dit is het werk Gods. Dat ge gelooft in hem, die van God gezonden is. In zijn Zoon, die gekomen is. om zondaren zalig te maken. U weet het, een kind is onbevangen. Een kind vraagt, want alle kinderen denken dat hun vader en moeder miljonair. Kan niet of. Een kind heeft grote gedachten van het kunnen en van het kennen van de ouders. Een kind lacht spontaan als het blij is. Een kind huilt als het bedroefd is. Wel nu, als je niet wordt als een kind. Zo spontaan, zo klein in jezelf, zo hartelijk, zo vol vertrouwen op God. Dan kunt je het koninkrijk Gods niet ingaan. Maar omgekeerd ook. Wanneer die werkingen des geestes in u zijn. En dat gevoel dat in Christus Jezus was. Ook uw hart doorstroomt. Dan wordt u ook als een kind. Nederig. Oprecht. Dan mag je tegen God zeggen wat je tegen je eigen man of vrouw zelfs niet durft te zeggen. Dan mag je bij God schuilen, zoals een kind bij zijn moeder schuilt. En dan zult u niet beschaamd worden. Kindertjes, heb je er iets van begrepen? De Heere roept je. Jongens en meisjes, laat je beste tijd niet voorbij gaan. Ouders, vaders en moeders, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in de eeuwigheid. Amen.
De slotzang der gemeente is uit Psalm 45, het eerste vers. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.